De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag en welkom op deze fraaie zaterdagmiddag. Het is weer tijd voor Hello Radio Spirituality en vandaag hebben we weer interessante onderwerpen en gastsprekers. We gaan in gesprek met Mark Becking. Hij verzorgt deze middag het item Theosophical Society. Hierin zullen we aandacht schenken aan het ruimere bewustzijn en nieuwe zienswijzen.
Ja, we gaan vanmiddag ook in gesprek met auteur Lucy Aug. Zij schreef het boek Liefde op zoek naar zichzelf. Een verhaal gebaseerd op het leven van spiritueel leraar Wolter Keers. Het belooft uiteraard een mooie uitzending en deze starten we zometeen met Mark Becking.
Welkom Mark. Het is alweer een tijdje geleden dat je hier bij ons in de studio aanwezig was. Maar je hebt je weg weer goed hier naartoe kunnen vinden.
Ja, net op tijd.
Net op tijd. Ja, was het druk onderweg.
Ja, zeker.
Oké. Nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Het gaat nu over nieuwe zienswijzen. En we weten van jou dat je een periode hebt gehad dat je eventjes bent gestopt met theosofie. Dat je ook andere paden bent gaan bewandelen.
Ja, ja.
Hoe lang was dat ook alweer?
50 jaar.
50 jaar, dat is echt huge.
Dat is heel huge, ja.
Ja, zeker. Ja. Maar goed, je hebt je weg weer teruggevonden uiteindelijk daar naartoe.
Mm-hmm.
Als je denkt aan die wederaansluiting, om het maar even zo te noemen.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren? Wat voor verrijking bracht het je toen je daar weer opnieuw aansloot?
Ja, ik denk dat je dan ook even terug moet gaan naar de 20 jaar daarvoor.
Ja.
Ik heb een periode gehad dat ik in de christelijke richting me ontwikkeld heb. En met name in de evangelische wereld terecht kwam.
Ja.
Ben daar ook christenpsycholoog in geweest. Heb een bijbelschool opgericht en 5 jaar geleid. En eigenlijk in die tijd werd me steeds meer duidelijk dat, hoewel de christelijke weg me nog steeds goed aanspreekt.
Ja.
De dogma's een hele hoop uitsloten van andere tradities en religies.
Ja.
En in die 20 jaar dat ik dus christen was, heb ik dat altijd geparkeerd.
Geparkeerd?
Omdat ik natuurlijk vanaf mijn jeugd jaren zeg maar in die theosofie terechtkwam.
Ja.
Het was dan weliswaar een jongerenafdeling, tafelronde, waar we ceremonieel werk deden. Maar ik kwam uit een theosofisch geslacht, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus dat zat toch wel in het DNA. En daarna heb ik 25 jaar in New Age rondgelopen. Dus heel veel meditatie, cursussen, esoterie.
Maar dat alles kom je toch ook gedaan tegen in theosofie, uiteindelijk.
Dat klopt. Dus blijkbaar was het voor mij nodig om het nest te verlaten.
Ja.
De wijde wereld in te trekken. En op allerlei facetten van het spirituele en het psychologische mijn ervaring op te doen.
Ja, precies.
En dat is de rode draad, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Die eigenlijk ten einde kwam toen ik weer lid werd van de Theosofische Vereniging. Omdat daar alles kan.
Ja,
dus
ja,
dat is een enorme vrijheid van denken.
Maar dan heb je ook niet meer een zoektocht. Of zie ik dat verkeerd?
Die zoektocht gaat altijd door.
Oké.
Dat is denk ik ook een onderdeel van Theosofie. Dat je een vurig zoeker naar waarheid blijft.
Ja.
Er staat ook geen godsdienst boven waarheid. Ja, dus dat typeert ook wel de overgang van de christelijke wereld waar ik een tijd in gezeten heb.
Ja,
met alle
precies.
Respect trouwens voor die wereld. Maar voor mij werd het jasje te krap.
Ja, en, dat kan. En dat vindt
dus
niet
dat was
lekker.
Voor mij ook wel weer een hele opluchting om het te hebben over de essentie van niet alleen christendom, maar van alle tradities.
Ja.
En dat bestudeert de theosofie natuurlijk als geen ander.
Ja.
En waar je ook vandaan komt, iedereen is welkom. En ja. Iedereen mag ook zijn geloof behouden.
Ja,
en
natuurlijk.
Dus je kunt hindoe
ja.
zijn, je kunt moslim zijn, je kunt christen zijn, je kunt ook agnost zijn.
Ja.
Het maakt op zich niks uit.
Nee. Agnost ook?
Ja.
Kijk,
ja,
dus,
maar dat
komt weinig voor iedereen. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat agnosten vaak spiritueel gewoon dichter bij de waarheid zitten dan heel veel mensen die allerlei richtingen aanhangen. Ja.
Zo, dat is even een uitspraak. Vind ik mooi dat je dat zegt.
Nou ja, maar dat
ja omdat ze zijn teleurgesteld. Ze kijken door de illusieaard van heel veel tradities en richtingen heen. Ze vinden het allemaal te beperkend en te benauwd. Dus ze gooien het allemaal weg. Alleen de keerzijde van agnost zijn is dat je niks meer hebt.
Ja. Ja.
En dat, maar dat niks meer hebben vind je bijvoorbeeld weer terug in Advaita Vedanta. In non-dualiteit.
Ja.
Ja.
Ja. Maar goed, heel veel mensen die een bepaalde...
Een zijpaadje hoor.
Ja. Nou, een belangrijk zijpaadje. Je hebt natuurlijk mensen die heel erg blij zijn met hun levensbeschouwing.
Ja.
En daar gewoon vol voor blijven gaan voor de rest van hun leven. En daar ook hun vervulling in vinden.
Hoewel de theosofie daar natuurlijk van zegt van uiteindelijk zeggen al die tradities dat je een beetje moet proberen vrij te komen van al die schijnhouvasten die je zoekt in tradities.
Ja.
Dus die tradities hebben wel hele belangrijke boodschappen voor de mensheid. Vaak daterend van duizenden jaren terug. Hè. Kijk naar de Advaita-leerstellingen, de Veda's, het vroege christendom. Daar zitten allemaal in super mooie waarheden in. En die moet je eigenlijk in deze tijd planten.
Ja,
en
ja,
ook in het Westen planten, want het Westen heeft natuurlijk, is niet het Oosten.
Nee.
Dus hier staan we voor de uitdaging eigenlijk ook om de druk waar wij als Westerse mens onder staan, om dat mee te nemen in die Oosterse leringen. Want dat zijn toch over het algemeen tradities die uit het Oosten komen. Die vertalen naar de Westerse cultuur.
Als je dan hier zo op terugkijkt, hè, van de periode dat je dan bent weg geweest, je bent teruggekomen.
Ja.
En je ziet dan eigenlijk dat er zoveel samenkomt van wat je dan daarbuiten eigenlijk ook hebt meegemaakt.
Ja.
Kan je dan zeggen dat het uiteindelijk weer terug zijn in de basis, van als theosoof zijnde en van theosofie, dat je dan toch wel voelt van ik heb nu een ruimer bewustzijn gekregen of ik heb een nieuwe inzichten ontdekt.
Ja, ja.
En hoe is dat gegaan voor je?
Als je een leven lang naast je beroepsuitoefening met spirituele ontwikkeling bezig bent, dan op een gegeven moment ga je natuurlijk toch daar wel effecten van merken in jezelf. Ik heb heel veel gemediteerd, doe ik nog. En ik heb richtingen gevonden waarin spiritualiteit praktisch gemaakt is.
Ja.
Ja, dus als je de hele mindfulness-beweging ziet, of je ziet de cursus in wonderenbeweging die steeds groter en groter wordt, dan zie je eigenlijk een explosie van ook jongere generaties die
allemaal
in de gaten beginnen te krijgen van de wereld waarvan ik denk dat dat de realiteit is, is de realiteit helemaal niet. Ja, dus ik identificeer me voortdurend met doelen stellen, met resultaten halen. Ik laat me door het systeem onder druk zetten, maar ik wil uit die gevangenis.
Ja.
Ja, dus eigenlijk leven we spiritueel een hele gunstige tijd. Aan de ene kant is de druk maximaal. Maar omdat die zo maximaal is, hebben we ook meer individuen een kans om te escapen. Om daaruit te stappen. En om zich via meditatie, mindfulness te gaan realiseren waar ze eigenlijk in zitten.
Maar
in wat voor madhouse
ze
terechtgekomen zijn.
Nou, zeg dat maar, inderdaad. Maar als je dan nagaat van dat er toch zoveel stromingen zijn. Jij hebt natuurlijk ook een x-aantal zaken voorbij zien komen. Of daar ben je natuurlijk zelf bij aangesloten geweest, eventueel. Ja. Maar wat maakt dan dat je toch zegt van nee, theosofie is het voor mij?
Nou, theosofie is het voor mij. Het bevat heel veel aspecten die ik van een buitengewoon zuiver niveau vind. Dat wil niet zeggen dat ik daar alles in kwijt kan.
Oké.
Okay. Dus wat ik wel een beetje vind ontbreken is de praktische kant, dus de psychologische zelfreflectiekant.
Ja.
Als je zegt, je richt je voortdurend op het hoger zelf, op meditatie of op het absolute perspectief, hè? Dan is dat mooi, maar je moet uitkijken dat je niet spiritual een bypass doet. Hè? Dus dat je de dingen waar je eigenlijk inwendig nog mee worstelt, dat je dat niet ontkent en wegdrukt.
Ja, maar daar komen heel veel mensen zichzelf in tegen, hè? Dat zo is.
Maar die conclusies worden nog niet zo breed getrokken.
Nee.
Dus met name in esoterische gezelschappen zie je dat het theoretisch wel onderkend wordt, maar dat het eigenlijk nog niet gepraktiseerd wordt.
Nee. Nou ja, dat is ook wat opengetrokken moet gaan worden.
Ja, nou ja, ik geef daar wat lezingen over. En ik merk ook dat de behoefte van een aantal mensen ook binnen de Theosofische Vereniging, ook op dit gebied wellicht. Van, ja, wij willen opener, transparanter, ook over onze eigen issues praten, zonder dat we gaan psychologiseren.
Ja, ja zeker. Ik had het al eerder gehoord van andere theosofen inderdaad, dat die behoefte er toch zeker wel is. Of dat die steeds groter wordt.
Die wordt steeds groter, ja.
Ja, oké. Okay. Je hebt iets meegenomen, je hebt een boekje meegenomen.
Nou, eigenlijk ter onderstreping van wat ik net zei. Ik las laatst iets van een zekere meneer John Wellwood. En die heeft dat begrip spiritual bypassing 30 jaar geleden voor het eerst geïntroduceerd. En die schrijft op een gegeven moment het volgende. Het leidt tot een conceptueel, eenzijdig soort spiritualiteit, waar de ene pool van het leven superieur wordt gemaakt ten koste van de andere. Dus de absolute waarheid wordt boven de relatieve waarheid gesteld. Het onpersoonlijke boven het persoonlijke. Leegte boven vorm. Transcendentie boven belichaming en onthechting boven gevoel. En dat vond ik zo'n prachtige samenvatting, zo kernachtig uitgedrukt.
Ja, dat is het absoluut.
Daar kan je een hele hoop mee doen natuurlijk. Hè?
Daar kan je heel veel mee doen. En het eerste wat we ermee gaan doen is het even laten bezinken. Zo, dat was een heel mooi stuk wat je daar net voorlas, Mark.
Ja,
ja, heel bijzonder.
Ook, ja.
En je gebruikt ze in de lezingen die je geeft?
Ja, ik doe een poging.
Je doet een poging, oké. Gaat het je goed af?
Nou, je merkt dat het ook wel weerstand oproept.
Ja.
Omdat je in wezen natuurlijk confronteert met die eenzijdige manier van spiritueel in het leven staan. Dus,
ja.
Dus degene die dat hoort en zichzelf daarin herkent, zal dat niet altijd makkelijk vinden.
Ja.
Ja, maar weerstand is natuurlijk wel goed. Je hebt een beetje weerstand nodig.
Ja.
Om tot verandering en transformatie te kunnen komen.
Ja, alleen zit je natuurlijk niet in een setting dat je mensen begeleidt. Hè? Je bent een broeder onder broeders en zusters.
Ja, ja.
En dat maakt het wel eens lastig om iets te poneren.
Ja.
Hoewel je dat als jij een lezing geeft, als ik een lezing geef, natuurlijk wel in een positie bent dat je uitdagende vragen kan stellen. Maar je moet natuurlijk niet mensen gaan zitten begeleiden of zo.
Nee,
dan ga je een streep over. Ja, dus als het vragen over mensen zelf uitlokt, ja, en ze hebben er niets tegen dat we dat bespreken in een groep, in een loge, dan is dat prima wat mij betreft.
Ja.
Maar het kan natuurlijk ook buiten de loge individueel, als het gevoelig en kwetsbaar ligt.
Ja.
Dus je moet wel altijd heel erg integer en rekening houden met de gevoeligheid van dit soort onderwerpen. Want dan kom je echt meer bij de gevoelskant van de mens.
Absoluut, ja.
En het mindful waarnemen van gevoelens maar nooit uitgeleefd hebben bijvoorbeeld. Of je zit met oude pijn, verwonding of een trauma.
Ja.
En dat is er altijd ondergehouden. Ja, dan kom je op heel gevaarlijk gebied natuurlijk terecht. Ja.
Dan bij die onthechting? Als je daar overeen voorbij wil gaan?
Ik denk niet dat je kunt onthechten als je nog in de ontkenning zit van gevoelens en emoties.
Ja, ja. Een proces dus.
Dus dat is sowieso een proces, maar het is natuurlijk ook een beetje terug naar af. En dat is soms teleurstellend, want je denkt spiritueel al ergens te zijn. En dat blijkt dus tegen te vallen.
Nou ja, je wordt wel vaker van je pad afgebracht, hè?
Ja, nou, ik zie het meer als een opportunity. Hè. Dus ja. het is niet een duale kwestie van ik was al die tijd verkeerd bezig. Nee, ik was op een bepaalde manier heel goed bezig. Maar ik kom er nu achter dat het misschien ook wel iets eenzijdig was.
Ja.
En ik word me er ook bewust van dat ik daarmee misschien een aantal dingen steeds ontkend heb in mezelf.
Ja.
En dat het misschien goed is om daar ook aandacht aan te besteden.
Maar het punt dat je op een gegeven moment het bewustzijn verruimt, hè, spiritueel gezien,
ja,
dan zijn een aantal zaken wat je dan hebt doorlopen, die zijn op een gegeven moment niet meer voldoende.
Klopt.
Hè, want ik bedoel, als je een bord eten voor je hebt en je hebt hem op, ja, dan is hij gewoon op. Dan komt het niet weer nog een keer opnieuw terug.
Eens.
Dus dat gebeurt natuurlijk ook spiritueel gezien.
Nou, mensen die veel aan zichzelf gewerkt hebben op psychologisch vlak,
ja,
die raken verzadigd.
Ja.
En dat, maar dat is eigenlijk een hele mooie ontwikkelingsweg. Dat is de ideale ontwikkelingsweg in zekere zin.
Ja.
Als ze spiritueel ontwaken en ook op spiritueel vlak verder gaan groeien.
Ja.
Maar de categorie mensen waar ik het over heb, die slaan een heel stuk van hun persoonlijkheidsontwikkeling, waar ze eigenlijk aan zouden moeten werken, over.
Ja.
En zoeken het prettige gevoel in het spirituele. Dat doe je volkomen onbewust. Dus je kunt yoga, mindfulness, meditatiecursussen kun je doen. En ja, inderdaad, je wordt rustig, je gaat je fijner voelen.
Ja.
Maar of het op lange termijn tot werkelijke transformatie leidt, want dat is eigenlijk binnen de Theosofische Vereniging een centraal onderwerp.
Ja.
En transformatie is dan zoiets als je valse zelf van die persoonlijkheid die nog helemaal vastzit in dit soort dingen, achter je laten.
Ja. Maar dat
en in
is
je ware zelf gaan leren functioneren. En je ware zelf is non-duaal. Dat is, je kunt het ook je ziel noemen. Dus sommige mensen noemen het de geest. Dat wordt nogal eens verschillend gebruikt, dat begrip. Non-dualiteit, eenheid, ongedeeldheid. Niet meer in afgescheidenheid leven. Waardoor eigenlijk wat je in je goddelijke kern al in je draagt vrij kan komen. En niet meer door je persoonlijkheid of de ego-kramp tegengehouden wordt.
Ja, ja, precies.
Dus hier heb je eigenlijk, waar ik mijn hele leven mee bezig ben geweest, enerzijds die psychologische inzichtskant van waar zitten de blinde vlekken, waar zitten de obstakels, ook in je denken natuurlijk.
Ja.
Nou, dat kun je psychologisch ook heel goed bewerken.
Zeker.
Maar dat is vaak, althans in de manier waarop ik werk, een opstapje om vanuit dat hele andere perspectief naar jezelf te leren kijken.
Ja.
En je niet meer overal zo in te storten en mee te identificeren.
Het is in elk geval niet iets wat je zo even in één cursusje of workshopje tot stand kunt brengen.
Nee.
Dat sowieso niet.
Nee, dat is een lange weg.
Ja, er is zoiets als een leven lang leren. Dat is ooit eens geïntroduceerd en dat heeft wel een zekere waarheid in zich.
Ja, dit is eigenlijk de psychologische kant. Niet verwaarlozen, maar wel ook tegelijkertijd doorgaan met die spirituele kant. En dat allebei naast elkaar en soms afwisselend kan zorgen voor een harmonische ontwikkeling.
Ja.
Dus dat het gebalanceerd gebeurt.
Dat is een heel belangrijk gegeven, dit.
Ja, dat is denk ik heel erg belangrijk.
Ja.
En eigenlijk ook heel theosofisch.
Theosofisch?
Ja, ik denk er is natuurlijk de snelle weg en er is de wat langere weg.
Ja.
Misschien dat ik wel op de langere weg zit, maar dan gebeurt het tenminste geïntegreerd en heel stevig.
Ja. Ja, de lange weg inderdaad. 50 jaar even
nou ja,
tussen stof.
Dat is slechts één leven. Hè?
Dat is slechts één leven.
En dan merk je dat er bestaat geen tijd.
Er bestaat geen tijd.
Ja, dat kunnen niet alle mensen bevatten, denk ik.
Nee?
Not yet.
Nee,
dat
jullie
denk
ook niet?
Ik niet.
Nou, dat is een ander verhaal.
Dat is weer een ander verhaal.
Laat ik zeggen, ik ben nog in ontwikkeling, Mark.
We gaan het lekker even weer laten beschrinken.
Ja.
Ja.
Tot zometeen. Mark, wat vind je het ergste bij de verkeerde keuzes?
Ja, vooral het spijt hebben. Dat triggerde mij bij mij wel iets van, ja, daar valt natuurlijk nog heel veel meer over te zeggen. In spirituele en psychologische zin. Als je meer van de non-duale benadering uitgaat, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet. Dus iedere levenservaring mag er zijn.
Ja.
Ja. De goede keuze en de verkeerde keuze. Dus dat is één invalshoek waarmee je dat kan benaderen. En een tweede, meer psychologische, is de zelfvergeving, de zelfcompassie. Op het moment dat je ziet, hey, ik ben ergens helemaal ingetuind. Ik heb een illusie nagejaagd. Ik loop nu tegen de muur aan. Oh my god, wat heb ik gedaan? Weer een mislukking hè, op het lijstje. En dat heeft ook weer te maken met het maatschappijbeeld. Of althans wat de maatschappij qua cultuur oplegt. En dat is succesvol zijn.
Heel erg, ja.
Dus we hebben een soort onbewuste conditionering. Dat alle keuzes moeten goed zijn. We moeten erin excelleren. En eigenlijk zijn fouten worden afgestraft. Dus er zit ook in psychologische zin een angst eigenlijk. Van doe ik het wel goed? Want als ik het verkeerd doe, dan slaat het als een boemerang op mijzelf terug. Red ik het niet in de rat race? Word ik afgewezen? Voel ik mij een loser? En ben ik doodsbang voor de angst en de eenzaamheid die daar weer het gevolg van kunnen zijn?
En het is natuurlijk op grote schaal gebeurd. Hè? Als je terugkijkt naar de crisis vanaf in 2008, eigenlijk al iets eerder. Ja. Maar dat heel veel mensen ontzettende klappen hebben gekregen.
Ja.
En dan ook vooral op dat stukje van succesvol zijn. Dus dat is natuurlijk best heel lastig.
De vraag is alleen of we als mensen het daar überhaupt iets van geleerd hebben.
Ja, dat is een goeie.
Niet alleen in financieel opzicht wat de banken doen, maar met name het doorbreken van het dwangmatige succesvol moeten zijn.
Ja.
Dus als je ook een loser mag zijn,
wie wil
dan
dat
ben je
dan?
Geen loser meer.
Ja.
Als je accepteert dat je in psychologische zin bijvoorbeeld een onverwerkt trauma hebt. We leven gelukkig wel in een tijd dat dat meer geaccepteerd wordt, waardoor we meer hulp zoeken. En die drang om steeds beter te willen zijn, ons te willen verbeteren, te excelleren en zo, dat is eigenlijk waar de kneep zit volgens mij. Want dat is eigenlijk ook het gevangen zit in de dualiteit tussen goed en slecht. Dus als je zwart en wit en likes en dislikes. Nou, in boeddhistische stromingen hef je eigenlijk likes en dislikes op.
Die hef je op, ja.
En in Advaita Vedanta doe je dat ook. Door te zeggen van, het maakt niet uit.
Ja.
Het is allemaal toch één.
Ja, maar dat is best wel lastig. Want dan kun je gewoon zijn in je gedraging wat je maar wilt.
Nee, ik denk dat het naast elkaar kan bestaan. Hè? Dus je kunt wel gericht zijn op, ik voel een passie, ik wil dat leven, ik doe daar moeite voor. Maar tegelijkertijd laat ik het idee los dat ik daar succesvol in moet zijn.
Grappig eigenlijk, want wat je net ook aangaf, hè, van als mensen een loser willen zijn, dan kan dat eigenlijk niet.
Nou, vaak willen ze dat niet zijn, maar worden ze het uiteindelijk?
Nee, maar je hebt wel mensen die bewust die keuze houden van, ik ben het nu eenmaal en nu blijf ik het ook.
Ja. Ja.
En er is natuurlijk een situatie ontstaan dat je bijvoorbeeld ook nu ziet dat er kleding wordt geschonken aan die mensen, zodat ze er in elk geval wat beter uitzien in de maatschappij.
Ja.
Maar of die mensen daar helemaal happy van worden, dat is nog maar de vraag natuurlijk.
Ja, als het een afzetten tegen de samenleving is.
Ja, dat is weer een andere tak van sport natuurlijk.
We willen gewoon shabby en onder een brug slapen en te veel alcohol blijven drinken.
Ja.
Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar als je tegen je zin in door allerlei ongelukkige keuzes in de armoede terechtkomt, je huis uitgezet wordt en dat is heel confronterend. Hoe ga je dan met jezelf om?
Ja,
ben jij dan in staat jezelf te vergeven om alle verkeerde keuzes? Want als je dat niet kunt, dan krijg je zo'n aanklacht tegen jezelf. Daar kan je ziek van worden, daar kan je psychisch onderdoor gaan, et cetera, et cetera.
Hoe ga je daarmee om in jouw praktijk? Komen er wel eens mensen die daar op zoek naar zijn?
Dit is een thema wat in bijna iedere sessie tegenkomt. De zelfvergeving is het allermoeilijkste stuk.
Ja, altijd.
Ik heb nu iemand die had een bepaalde obsessieve verslaving. Daardoor is die in de problemen gekomen. En dan merk je dat een heel leven lang zo iemand zijn best heeft gedaan om iets te zijn, iets te bereiken, maar vooral buiten zichzelf. En dat spat dan uit elkaar en dan zeg ik gefeliciteerd.
Ja, oké.
Okay. Want de illusie is doorbroken. En als de cliënt dat herkent, dan is dat een opstapje naar een hele andere, meer spirituele manier van leven.
Dat is wel mooi.
Zeker mooi.
Snap je?
Ja.
Ik voel bijna een cliffhanger hier voor de volgende keer.
Die voel ik ook wel aankomen inderdaad. Hartstikke goed.
Ja.
Wij gaan er weer een eindje aan breien, hè, heren. Want het is alweer tijd.
Het is alweer tijd. Dus Mark, ik wil je hartelijk danken voor wederom dit interessante gesprek. En wellicht tot de volgende keer.
Ja, jullie ook ontzettend bedankt.
Na de break gaan we verder met Lucy Aug, auteur van het boek Liefde op zoek naar zichzelf. Tot zo! Lucy, hartstikke leuk dat je hier bent. Welkom bij Hello Radio Spirituality.
Dankjewel, hallo.
Hoe was de reis hier naartoe?
Ja, prima.
Ja?
Mooi zonnetje, lekker fris.
Heerlijk, hè?
Zeker.
Ja, mooi begin voor het nieuwe jaar.
Ja, klopt. Ja.
Absoluut.
Nou, van harte welkom inderdaad. Je bent hier ook om met ons te praten over jouw mooie boek, In Liefde op zoek naar zichzelf. Nu heb je daarvoor ook een boek geschreven in co-auteurschap.
Klopt.
Dat was met Jan van Delden.
Ja, klopt.
Kun je daar heel kort iets over zeggen wat dat was?
Ja, dat boek heet Vele Wegen, Eén Thuis.
Ja.
En ik ben in 2011 een maand of drie bij Jan van Delden geweest. En toen hebben we elke dag gesproken. Die gesprekken heb ik opgenomen en die heb ik verwerkt tot bruikbare teksten. En daar heb ik uiteindelijk een lijn in gevonden, waarin precies uitkomt wat Jan eigenlijk altijd vertelt in zijn lezingen. En die drive die had ik om dat te doen. Ik had in 2008 had ik voor het eerst een filmpje van hem gezien op YouTube. En dat is heel leuk, want het eerste filmpje wat ik van hem zag, dat ging over dat hij Wolter tegenkwam en hoe hij daardoor geraakt was. Vervolgens heb ik dus eerst, zeg maar, het klinkt wat oneerbiedig, de omweg gemaakt om er eerst met Jan een boek te maken. Maar dat vond ik ontzettend bijzonder leuk, hoor.
Ja.
En daarna ben ik me gaan verdiepen in van wie was nou die man waar Jan zo door geraakt was. En zo ben ik bij Wolter Keers uitgekomen.
Aha, ja, want dat hebben we inderdaad van hem een keertje meegekregen.
Oké.
Okay. Ja, over Wolter Keers.
Ja.
Ja, we hebben Jan van Delden ook bij ons in de studio gehad. Het was ook een heel leuk, interessant gesprek. En ik stel die vraag ook omdat hij dus een leerling was van Wolter Keers.
Ja, hij noemt Wolter Keers zijn leermeester.
Ja,
ja,
zijn leermeester. En nou goed, in jouw meest recente boek In Liefde op zoek naar zichzelf. Ja, dat is eigenlijk een soort van ode aan Wolter Keers. Mag ik het zo stellen?
Ja, dat zeg je precies goed. Het was eigenlijk een... Ik had heel duidelijk iets voor ogen toen ik aan het boek begon. Ik was weer bij Jan en die had heel veel oude boekjes liggen van hem. Wolter Keers had vroeger het blad Zien. Dat heette later Yoga Advaita en het is ondertussen geëvolueerd naar Inzicht, het blad. En Wolter die maakte die boekjes bijna zelf. En dan had hij allerlei Ton Lathouders, Jan Klein, allerlei stukken in staan. En hij zelf schreef er ook altijd stukken in. En ik ben al die boekjes door gaan spitten, omdat iedereen over Wolter Keers, tenminste in mijn omgeving, altijd zei van Wolter Keers is iemand die heel erg met intellect bezig is. En ik dacht, hoe kan dat nou als Jan er zo door geraakt is, dat het zo iemand is die met intellect bezig is?
Ja.
Toen ben ik net zo lang in al die boekjes gaan snuffelen, tot ik alle mooie stukken waar de zachtheid en het gevoel naar boven kwam drijven, tot ik die bij elkaar had.
Ja.
Het eerste waar ik heel erg door geraakt was, was de brieven aan een kloosterzuster. Want dan neemt Wolter Keers echt... hoe moet ik het zeggen? Een soort vaderrol aan, maar meer dan dat. Echt uit pure liefde. Dat voel je bijna door de teksten heen. Of bijna tussen de regels door, zou ik moeten zeggen. En zij zit met allerlei levensvraagstukken van de zingeving. En wat is bidden? Wat zijn wonderen? Ze vraagt zich al die dingen af. En hij blijft heel geduldig en heel mooi antwoord geven.
Ik vond dat wel best heel bijzonder, omdat het ook een kloosterzuster is die dan al die vragen heeft.
Ja, die kloosterzuster. En zij is natuurlijk verliefd op Jezus, om het maar even simpel te zeggen.
Ja, zo zeggen ze dat vaak, ja.
Ja, en hij helpt haar met al die vragen en hij komt uit de christelijke traditie. Maar ja, hij was natuurlijk al die hele weg naar India afgelegd.
Ja,
ja, want daar gaan we inderdaad wel uitgebreid ook nog over hebben. Hè? Ik denk dat het ook belangrijk is om te weten wie Wolter Keers nou precies was. Ook voor onze luisteraars, want niet iedereen kent Wolter Keers.
Ja.
Kun je vertellen wie hij was? Waar hij vandaan komt?
Ja, hij wordt vaak de Nestor van Advaita genoemd. En hij is degene die al op een vrij jeugdige leeftijd eenheidservaringen had en mystieke boeken las met vrienden en daar heel veel mee bezig was. En op een gegeven moment een boek in handen kreeg waarin Ramana Maharshi, een stuk over Ramana Maharshi stond. En toen dacht hij, daar moet ik zijn, daar moet ik naartoe.
Ja.
Maar dat was nog voor de Tweede Wereldoorlog, dus hij moest nog even wachten, zeg maar, tot die voorbij was.
Ja.
Daarom is hij pas in 1950 daar geweest en toen was Ramana Maharshi al heel erg ziek, die zou bijna overlijden.
Ja.
Maar hij heeft hem toch nog ontmoet en in het boek staan echt prachtige stukken daarover, die hij zelf geschreven heeft, Wolter.
Kijk.
En dat is echt zo, dat is echt het hart van het boek. Dit is zo prachtig als hij daar komt.
Ja.
Hij wordt echt geraakt door hem. Hij is echt helemaal, je moet het eigenlijk lezen. Hij is helemaal een bliss. Hij is echt zo mooi, ja.
En wat heeft hij voor jou betekend dan?
Hij is eigenlijk de leermeester van Jan. En ik werd in 2008 heel erg geraakt door Jan van Delden. En vervolgens is eigenlijk de onderlegger van Jan weer Wolter Keers. en Walter Keers en Jan van Delden en Francis Lucille, die ik ook heel erg goed vind, en Rupert Spira, hebben alle vier als onderlegger de leer van Krishnamenon, de Atmananda. En op een of andere manier raakt dat boek mij altijd. Ik kan totaal niet uitleggen waarom, want het is niet van deze tijd en tijdloos. Het zijn korte strofes en soms onbegrijpelijk en soms heel begrijpelijk. Maar het is een boek dat mij altijd raakt. En pas toen ik al die mensen bezocht had en zag dat die mensen juist waren die mij raakten, legde ik zelf de link van, hey, dat is allemaal Atmananda. Dat zijn allemaal die verzen.
Nou, Lucie, je hebt duidelijk wel een beeld van waar hij voor staat en waar die passie ook ligt. Mm-hmm. Wat ik mij ook afvroeg is, je had het net over zachtheid in zijn teksten.
Ja.
Waar kan je dat uit halen? Is dat iets wat tussen de regels zeg maar naar boven komt?
Zo zou je dat kunnen zeggen. En dat is bij de brieven van de kloosterzuster zeker zo, dat je tussen de regels ziet, want daar is hij nog wel dingen aan het uitleggen aan haar. Maar als je de Tao's tuin leest, het derde stuk van het boek, daar laat hij echt alles los. Daar zit de zachtheid in de woorden, rond de woorden, achter de woorden. Daar gaat hij echt helemaal los. Het is alsof hij huppelt, zwemt, vliegt gelijk. Hij scheert van het ene onderwerp naar het andere. Het gaat alsmaar over liefde. Ik kan het alleen maar heel snel lezen, die Tao.
Ja.
Ik kan het niet eens rustig lezen,
zeg
maar.
Je kan
maar.
Het niet rustig het is, lezen.
Er zit een vaart in. Er zit een... Het lijkt een melodie te hebben.
Ja,
zo zou ik het kunnen zeggen.
Maar het is ook in dichtvorm, toch?
Ja.
Dat helpt dan wel.
En het is gebaseerd op de Tao Te Ching, hè?
Ja.
Dat had iemand mij op gewezen. Want ik had van Jacqueline Keers, zijn dochter, had ik dat stuk gehad van de Tao. En ik wilde het graag gebruiken, maar ik kon het niet goed plaatsen. Want ik had de Tao Te Ching nog niet ontdekt.
Ja.
En toen was er weer iemand anders. Johan van der Kooi, die vroeger bij Walter kwam. Die bij ons op bezoek kwam. En die zei van, nou, dit is duidelijk gebaseerd op de Tao.
Ja.
Dus,
want wat voor een man was Walter Keers eigenlijk? Want hij had ook gewoon een gezinsleven, naast dat hele spirituele bezig zijn natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja, hoe was dat in zijn gezin?
Ja, nou, hij werkte vaak in Brussel, want hij werkte voor de EEG en voor de radioomroep. En
de Wereldomroep.
Wereldomroep. Dat is hem.
Ja.
En dus hij was heel vaak weg door de week. En dan ging hij in het weekend ook nog vaak allerlei lezingen geven in België. Dus hij was erg weinig thuis.
Ja, heel druk bezette man.
Ja,
hij had wel 30.000 kilometer of zo.
Ja, dat schreef hij. Hè? Ja. Zijn dochter zei overigens wel dat hij altijd wel erbij was als er iets te vieren was. Als er feestdagen was of verjaardagen, dan zorgde hij altijd wel dat hij thuis was. Maar verder was hij wel heel erg druk bezet. Ja.
Ja.
Nou, wordt het boek ingeleid met Bhakti Jnana Mata.
Ja.
De liefde is de moeder van het weten.
Ja.
Vanwaar deze keuze?
Omdat ik zelf heel sterk denk dat het allebei moet zijn. Het liefde en het weten en dan ook nog het samensmelten daarvan. En ik vond dat zo'n mooie uitspraak. Want ik ben zelf al heel erg gefascineerd door wat ik noem de dubbelheid. Van je kan alles wel doorzien en zien dat het niet meer dan een verschijnsel is. En dat het allemaal niet zo echt is en al dat soort dingen. Maar tegelijkertijd moet je wel leven alsof het echt is. Zonder dat doorzien te vergeten eigenlijk.
Ja.
En dat, die dubbelheid die vind ik een beetje terug in die uitspraak. Omdat je dan het weten en, en de liefde in feite aan elkaar brengt. En van daaruit leeft. Het is nog ingewikkelder en nu, ik maak het nog ingewikkelder.
Nou, voor mij was het niet zo. Nee. De brieven die zorgen voor een verklaring.
Ja.
Want wat ik dan mooi vind van die brieven is dat hij vanuit de Oosterse filosofie, gedachtegoed, met haar communiceert.
Ja.
En zij in die dualiteit haar pad probeert te vinden.
Klopt.
En dat, dat spreekt heel erg aan. Dus dat vond ik wel heel mooi dat erin stond. Nou is er veel gezegd en geschreven over liefde, maar wat is liefde volgens jou?
Wat is liefde volgens mij? Liefde is alles en niets tegelijk. Liefde heeft in ieder geval geen vorm en het zit overal in. En je vindt het overal. En ik bedoel, op momenten dat je... Ja, dat is natuurlijk bij iedereen verschillend. Maar ik kan soms een kastdeur strelen, bij wijze van spreken, als je echt helemaal vol bent van die zachtheid.
Ja. Ja.
En tegelijkertijd kan je het projecteren op alles wat je ziet. Maar het is eigenlijk de kunst om het niet te projecteren. En om het als een soort basisgevoel te houden bij alles wat je doet.
Heel moeilijk.
Heel moeilijk.
Nou ja, het is een levenslange iets wat altijd uitdaging. Bij je is.
Ja, klopt.
Dus daar heb je uiteindelijk toch geen vat op.
Nee, dat is ook nog zo.
Ja.
Dat is het stukje wat ook in het boek staat, hè, over het van het doenerschap, van doen naar het zijn. Van,
De oude Grieken worden ook nog aangehaald met de interpretaties op het gebied van liefde.
Ja.
En Nou goed, er is ontzettend veel over gezegd. Hij heeft het ook over de sentimentaliteit.
Klopt.
Van liefde.
Ja, daar heeft hij niks mee. Hè?
Daar heeft hij niet zoveel mee, inderdaad. Dus dat vond ik wel. Hij is heel duidelijk in zijn stelling.
Ja.
Nou, verbleef hij ook lange tijd in India. Hè? Daar hebben we het ook heel even over gehad. Had hij op zich niet zoveel met Nederland?
Ik weet niet of hij niet zoveel met Nederland had. Maar hij had wel in ieder geval een enorme liefde voor India. Daar staat ook een stuk van in het boek, wat hij ook weer zelf geschreven heeft, weer zijn eigen tekst. En het is echt een lofzang op India, met al zijn tegenstellingen en zijn hardheid en zijn foutheid en zijn goede dingen. En ja, als je daar geweest bent, snap je ook heel goed wat hij zegt. Wij zijn er een paar keer geweest. Het is het land met de grootste contrasten dat ik me ooit voor kan stellen. Dus ik snap dat hij daar enorm door geraakt was. Plus dat hij daar, en dat moeten we ook eigenlijk nog even benoemen, hij was de Nestor van Advaita. Maar hij is ook een van de weinige mensen die bij alle drie die levende leraar is geweest.
Ja.
Bij Ramana, bij Krishnamenon en bij Nisargadatta.
Ja, dat is al een heel bijzonderheid op zich natuurlijk. Ja. Hè? Dat maakt niet iedereen zomaar even mee.
Nee, dat klopt. Ja. En dat was echt zo'n tijd waarin nog niet zoveel gereisd werd en waar al die communicatiemogelijkheden er nog helemaal niet waren.
Nee, heel anders.
Ja. En dan toch zulke dingen ondernemen.
Ja, ja. We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break.
Tot zo.
Als we praten over zijn ervaringen in India, is er een specifieke ervaring waarvan je zegt van, nou, dat vind ik zo bijzonder dat hij dat heeft gehad, los van het ontmoeten van die persoonlijkheden?
Of hij dat speciaal met India heeft gehad, dat weet ik niet. Ik vind wel dat hij, als je leest wat hij schrijft, dat hij zijn tijd heel ver vooruit was. Want hij heeft het echt over de watervoorziening en, nou, ik bedoel, dat is nu hyperactueel. Daar had hij het destijds al over. Daar was hij stukken over aan het schrijven en aan het vertalen. Die staan dan niet in het boek, want dat vond ik dan te ver gaan.
Ja,
maar het was wel een soort ziener wat dat betreft. Hij keek met grote ogen.
En dat is ook iets wat mensen natuurlijk dan aanvoelen. Hè? Nou ja, in zijn tijd.
Ik denk het.
Ja. Nou, dat zal ongetwijfeld jou ook geraakt hebben en geïnspireerd hebben om uiteindelijk te zeggen, nou, ik ga dat boek samenstellen.
Het India was een extraatje voor me. Ja. De brieven van de kloosterzusters, die vond ik fantastisch.
Ja.
Toen heb ik heel lang over de spirituele biografie gedaan. Maar toen kwam ik gelukkig zijn dochter op het spoor, die mij daar ook nog een stukje bij heeft geholpen met teksten.
Ja.
En de Tao. Dus uiteindelijk is het een soort mozaïek van dingen. En,
dat zeg je mooi, een mozaïek.
Ja, dat is het ook echt. Het is echt in elkaar geschoven stukjes van verschillende mensen. Dus ook van totaal verschillende mensen belicht. Ik bedoel, zijn dochter, Jo van de Kooi, Graf Pijpen, Jan van Delden. Verschillende mensen die daarover vertelden.
Ja.
En daardoor krijg je een beetje een goed beeld.
Een soort tijdsbeeld.
Ook, ja. Klopt.
Bijzonder.
Ja.
En wat heeft hij zeg maar het Westen meegegeven vanuit India?
Ja, de Oosterse filosofie. Hij heeft de vertaling gemaakt van de Oosterse filosofie naar het Westen toe. Want ik bedoel, wij zijn in het, zeker in de jaren 50, zaten wij niet te wachten op mensen die met belletjes rinkelden en wierook aanstaken. En hij heeft eigenlijk die vertaling gemaakt door de hele goed behapbare. Hij was natuurlijk een woordkunstenaar, dus hij heeft er prachtige teksten over gemaakt.
Wat ik wel mooi vond, wat er gezegd is in het boek, dat is de zin ware vrijheid, vrede en waarheid.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk een waarheid. En daar staan we hier in het Westen niet altijd even bij stil. Nee. En dat is natuurlijk wel het mooie van die Oosterse filosofie. We hadden het net over die 8 brieven van Wolter Kiers.
Ja.
Gericht aan de kloosterzuster. Zou je misschien iets van dat boek kunnen voorlezen?
Nou, als het over de brieven gaat, heb ik één kort stukje wat ik heel mooi vind, wat hij vertelt. Dan heeft hij het met de kloosterzuster over de dingen in het licht brengen van het licht zelf. Om ze daar te laten zonder recept voor behandeling. En dan kunnen wonderen gebeuren, zegt hij. Het licht doorschijnt alles en haalt obstakels weg. Dat is natuurlijk helemaal in de terminologie van een kloosterzuster. En, ja. en tegelijkertijd puur Advaita.
Ja.
Lucy, je gaat iets moois voorlezen. Wat ga je voorlezen?
Ik wil een kort stukje voorlezen dat Wolter Kirsch bij Ramana is. Of tenminste, hij kijkt terug op de tijd dat hij daar was. En hij heeft in het stukje daarvoor verteld hoe geraakt hij was door Ramana. En nu vertelt hij een mooi sfeerbeeld. Ik zit in de schaduw van de tempel met mijn rug tegen de muur. Tegenover mij bevindt zich het schitterende licht van Bhagavan. Een aap loopt achter hem langs, een paar meter bij hem vandaan. Haar baby houdt zich stevig aan haar vast. Maar tegelijkertijd kijkt hij vanuit de veiligheid van zijn moeders borst nieuwsgierig naar Bhagavan. Eekhoorntjes rennen op en neer in de palmbomen. Een assistent waait hem met een waaier een beetje koelte toe. Er komt iemand naar hem toegelopen, werpt zich voor hem op de grond en overhandigt een bundeltje wierookstokjes aan een van die assistenten die ze aansteekt. Een sterke wierookgeur drijft door de stilte. Het is volkomen stil. In die herinnering aan zijn aanwezigheid vraag ik me steeds opnieuw weer af, wat betekent hij voor me? Die vraag is in sommige opzichten absurd, want als ik naar hem kijk maakt hij me duidelijk dat ik rust en stilte ben. De rust die hij is, is de rust die ik ben. Die rust is de betekenis van alles. Om die rust te vinden doen mensen van alles, in de hoop dat het hen gelukkig zal maken. Iedereen hongert naar dat volmaakte evenwicht, die onpeilbare vrede, die rust, die plaats die de wortel vormt van alle vreugde. Die ware bron waarin geen verlangen kan overleven. In die rust ontdek ik dat ik de betekenis van alles ben. Ik ben de rust achter de beelden die op het scherm geprojecteerd worden. Alles wijst naar één ding. Ik ben degene die ze ziet en hun betekenis ontlenen ze aan mij. Op dat moment, als duidelijk wordt dat ik de hele betekenis van de film genaamd Het Leven ben, verandert de betekenis zelf. Liefde is niet op zoek naar liefde, ze herkent haar overal. Dat diepste gevoel, dat eigenlijk geen gedachte of gevoel is, kan liefde genoemd worden. Dat, zo ontdek ik, is wat mensen zijn. Liefde op zoek naar zichzelf.
Nou, heel mooi.
Inderdaad, mooi.
Een bijzonder, ja. Bijzonder stuk. Ja. Wat is het wat voor jou zo bijzonder maakt?
Ik krijg ook kippenvel als ik het lees. wat maakt het bijzonder? Het is waar het om gaat. Het is de stilte.
Ja.
Het is liefde, stilte. Hij noemt het onvoorstelbare. Hij heeft heel veel woorden voor waar we in het begin van het gesprek over hadden. Voor wat is nu liefde?
Ja.
Het is echt zo'n onderleggen van rust, stilte. En dan niet de stilte van geen geluid, maar diepe stilte in jezelf wordt vaak gezegd.
Ja,
hè?
De vrede, de rust.
Ja.
Mooi.
Maar stilte ziet hij ook als een synoniem, denk ik, met liefde.
Ja.
En daarmee misschien ook met God.
Ja, klopt.
Zou hij dat over hebben kunnen dragen aan mensen met die andere culturen? Want uiteindelijk is het allemaal hetzelfde.
Dat schrijft hij ook ergens. Hè? Ja. In de Taoïst noemt hij ook alle geloven achter elkaar op. Dat het allemaal, het maakt niet uit wat je bent. Moslim, christelijk, hindoe, maakt allemaal niet uit. De onderlegger is altijd liefde. Dus er is eigenlijk één God. Er zijn geen goden qua verschillende godsdiensten.
Ja.
Dat is de God en van de stilte en de liefde, de onderlegger voor alles. Voor...
Nou, daarom vond hij waarschijnlijk ook die liefde zo belangrijk. En beschrijf jij dat nogmaals samengevat in een boek. Liefde op zoek naar zichzelf.
Ja.
Ja.
En het mooie is dat hij ook zegt, je kan het alleen maar herkennen.
Ja.
Want hij zelf zegt over liefde. Hij zegt, je kunt het niet vinden, je kan het niet verliezen, niet geven, je kan het niet ontvangen. Je kan alleen heel diep in je eigen hart kijken.
Ja.
En ontdekken dat wat je op de krankzinnigste manieren zoekt, in feite is wat je zelf bent.
Ja, nou ja, dat komt dan weer terug, hè? Liefde op zoek naar zichzelf. Want als het er al is, dan hoef je er eigenlijk niet naar op zoek te gaan.
Dat klopt.
Ja.
Dat is het rare, want we zoeken het wel allemaal.
Ja, dat komt ook terug in die brieven, omdat zij iedere keer die vragen stelt.
Ja.
En hij eigenlijk eenduidig daar antwoord op geeft.
Ja.
Mensen zoeken het altijd buiten zichzelf.
Ja.
Je hoeft het niet eens te zoeken, want het is er al.
Ja, je herkent het, zegt hij. Ja.
Ja.
We gaan er zo op door. Tot zo. Thank you.
Lucy, spiritueel leraar Ramana Maharshi. Heeft zijn zienswijze ook iets voor jou betekend, zoals je nu in het leven staat?
Ja, want die sijpelt al heel wat jaren door ons huis. Omdat mijn man natuurlijk daar een heel mooi boek over heeft geschreven.
Ja.
En heel veel over vertelt. Hij vertelt, zoals ik vertel over mijn schrijfprojectjes, vertelt hij ook over zijn schrijfprojectjes.
Wie is jouw man?
Mijn man is Han van den Boogaard.
Han van den Boogaard. Oh ja, die is ook bij ons in het programma geweest.
Ja, dat was een
heel leuk gesprek.
Ja.
Dus het sijpelt daar gewoon rond, bij jullie.
Het sijpelt, het zit in ons hele huis. Ja. In alle boeken en hoeken.
Zo.
Ja. Nee, hartstikke leuk. Dus het is gewoon eigenlijk een integraal onderdeel van jouw leven.
Ja, we zijn er al zo lang mee bezig.
Als we nou kijken naar al die brieven. Hè? Als ik kijk bijvoorbeeld naar de eerste brief. Dat gaat over een interpretatie als het gaat om liefde. En hoe theologen daar wel eens mee worstelen.
Hij kwam natuurlijk ook uit een familie die toch een christelijke levensbeeld had.
Ja, zeker. Zijn vader was predikant. Dus ja. Hij kwam echt uit de christelijke traditie.
Ja.
En dat is ook zo mooi, want hij gebruikt bij die kloosterzuster wel de termen uit de christelijke traditie. Maar hij bedoelt ze heel anders eigenlijk.
Ja.
Dus hij legt ze steeds op een andere manier uit. Hij was op zoek gegaan naar de vragen in zijn leven, zijn zingevingsvragen binnen de kerkelijke traditie.
Ja.
Maar daar kwam die niet uit. Hij voelde zich steeds in rondjes draaien. Zo van, ik vroeg iets, ik kreeg antwoord, maar ik vroeg iets en kreeg antwoord. Jezus was de zoon van God, God was de vader van Jezus. Hij zei, ze draaiden maar in kringetjes rond en ik kwam er niet uit.
Ja.
En dat heeft hem verder doen zoeken.
Het is wel bijzonder, want dit is wel een onderwerp wat je best heel vaak hoort van zoekers over het algemeen. He, dat ze echt op zoek zijn naar bepaalde antwoorden, echte levensvragen. Mm-hmm. En dat vaak niet beantwoord wordt in de traditionele religieuze wereld.
Ja, en dan gaan mensen inderdaad verder zoeken.
Heb jij zelf ook een bepaalde zoektocht gehad of zit je daar nog in?
Ik heb een hele lange zoektocht gehad. En ik weet niet of er ooit een eind aan een zoektocht kan komen op dit gebied.
Misschien is er dan ook geen zoektocht, hè?
Nou, ik ben al vanaf mijn 15e ben ik al bezig met dit soort dingen. En ja, ooit, toen was de wereld veel kleiner. Dus dan ging je een boekje van Mellie Eldert lezen en Khalil Gibran en een abonnement op de onkruid en yoga doen. Maar ik ben al heel vroeg daarmee begonnen, ja.
Ja, voel je het dan nog als een zoektocht?
Ik voelde het destijds niet als een zoektocht.
Nee.
Nu jij het vraagt, noem ik het zo.
Ja.
Maar toen was het heel, ja, dat was mijn interesse en dat ging vanzelf.
Ja, ja. Precies, ja.
Ik stelde die vraag ook even met betrekking tot hoe theologen daarnaar kijken. Want in de tweede brief gaat in mijn beleving over dualiteit. De afstand tot God, ego en ik. Maar wat ik zo mooi vind is hoe hij zijn woorden gebruikt. En hij geeft op een gegeven moment aan dat 99% van de theologen babbelen over hun eigen projecties. Woorden als ANWB-borden die wijzen naar het onvoorstelbare. Ja, dat vind ik
prachtig. Hij is echt een woordkunstenaar. Ik heb het zelf, als ik soms dan sla ik het open en lees ik een zin en denk, nou, dat is genoeg voor vandaag.
Ja.
Dat is zo leuk. Dat is zo'n, er zit zo'n lading achter wat hij zegt. Want dit wat jij nu zegt ook, daar kan je heel wat over nadenken, hoor.
Ja, nou, dat was omdat hij zei 99% van de theologen, dan ben ik gelijk benieuwd. Die 1% die dat wel snapt.
Ja, maar die zijn er ook, hoor. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, ongetwijfeld.
Vast en zeker.
Vast en zeker, ja. Ja, en de derde brief gaat in mijn beleving ook over verkramping. Iets wat als thema vaak ook terugkomt. Hoe heeft hij dat zelf ervaren?
Ja, hij heeft natuurlijk heel lang is hij er alleen mee geweest, zeg maar.
Ja.
Want hij was een van de weinige mensen. Het was natuurlijk een veel eenzamer gebeuren dan nu. Hij heeft het ook altijd over de fontein van, hoe noemt je het? De fontein van eeuwigdurende liefde.
Ja.
Die hij in zich voelde borrelen. En hij kon er niet over ophouden, denk ik, om erover te praten. Ik denk dat dat ook speelde. Je moet daar iets mee, denk ik, als je dat hebt, zoals hij.
Natuurlijk, ja. Het kan ook niet anders. Want anders, dan stroom je over.
Ja.
En dat is ook niet goed.
Maar ik denk wel dat het een eenzame gebeuren is geweest in het begin, hoor.
Ja.
Kijk, op een gegeven moment kregen die mensen om zich heen. En ook meer mensen die ermee bezig waren. Maar in de jaren 50... Echt niet?
Nee, hele andere tijd. En alles was natuurlijk vooral gericht op het traditionele, hè, als we praten over religie.
Ja.
En nu is dat behoorlijk opengebroken. En mensen vinden het eigenlijk niet meer dan normaal als je ook spreekt over andere zaken buiten de traditionele vorm.
Ja, het is echt zo'n andere tijd.
Ja, maar hij bracht het wel tot de mensen.
Dat en was hij, echt een soort missie, denk ik, voor hem. Ja.
Dus hij wist wel waar hij mee bezig was?
Hij wist heel goed waar hij mee bezig was. Want ik weet dat Jan mij nog eens vertelde van... Wolter, die sprak in de Randstad anders dan in Limburg of in België, weet je wel. Hij stemde zich echt af.
Nou, dat kan ook niet anders.
Nee, dat zijn ook verschillende
Nee, je kan niet iedere keer zelfde riedeltje afsteken. Dat gaat natuurlijk met de energie die daar rondwaart.
Ja, dat klopt ook. Ja. Maar hij was in de Randstad wat directer. Ja. En in Limburg weer wat zachter. En in België nog meer over de liefde aan het praten. Ja. Weet je wel, dus hij was heel... Hij denkt dat hij op een bepaalde manier natuurlijk heel sterk vanuit een bron sprak. Maar dat hij tegelijkertijd ook heel goed wist wat hij deed.
Je hebt ook een onderdeel in het boek. Dat gaat over de Tao, Tao's tuin. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, het was een stuk wat Jacqueline Keers steeds met zich bij zich heeft gedragen. Al de verhuizingen lang, zei ze.
Ja, dat is zijn dochter, hè?
Dat is zijn dochter.
Ja.
En ik had het stuk gelezen en ik vond het prachtig. Maar ik kende de Tao Te Ching niet, dus ik kon het niet plaatsen. En de Tao Te Ching is een heel oud werk... wat door heel veel mensen al vertaald is geworden. Maar het is niet te vertalen, want het is een werk... wat bestaat uit concepten en begrippen. En Wolter heeft echt alles losgelaten. Tao's tuin is ook een titel die hij zelf heeft verzonnen.
Ja.
Dus dat stond er zelf bij. En wij noemden het al een beetje voor de grap Tao Te Keers in plaats van Tao Te Ching.
Ja.
Omdat hij echt... de Tao Te Ching heeft 81 verzen. En Wolter heeft er 82 van gemaakt.
Oh, ja?
Dus dat is al een beetje zo van, hey, grapje. Of in ieder geval iets waarvan ik denk van hij wil buiten de lijntjes werken. En hoe die schrijft en nogmaals hoe dat staat. Ik kan het eigenlijk niet eens omschrijven. Ja. Ik weet wel wat zijn favoriete vers was, want dat ging over leegte.
Oh.
En hij was heel erg met stilte, God, leegte als begrippen bezig.
Ja, is dat ook een vers die jou erg aanspreekt?
Ik vind het heel mooi. Ik vind het ook wel een beetje in de tijd van Wolter Keers pas, moet ik eerlijk zeggen.
Oké.
Okay. Zal ik iets kort voorlezen?
Ja, graag.
De ruimte tussen de 30 spaken die ingeplant zijn in de naaf van een wiel bepalen zijn bruikbaarheid. Uit klei worden potten gevormd, maar de bruikbaarheid van het vaatwerk berust op zijn leegte. Als men een huis bouwt, laat men openingen vrij voor deuren en vensters. De bruikbaarheid van het huis komt voort uit de aanwezigheid van deze ruimte. Daarom schenkt hij het zijnde bezit, terwijl het niet zijnde zorgt voor de bruikbaarheid. Wat hierin uit voorkomt, is zijn fascinatie voor de leegte. Dat is een stukje uit de vertaling van de Tao Te Ching.
Ja.
En de originele. En dat was het favoriete vers van Wolter.
Ja.
En om nu een beetje aan te geven hoe hij af heeft geweken van de Tao, wil ik een ander vers voorlezen. Het is weliswaar niet bedoeld als dat vers.
Nee.
Maar dan om een indruk te krijgen van de Tao Te Keers, zal ik maar even zeggen.
Oh ja, prima.
Tao-stuin.
Is goed.
Zo dwaas wij zijn dat wij wetten maken over de liefde zonder te weten wat liefde is. En dan te bedenken dat ze een van de grootste krachten is uit het heelal. Wie haar aanvalt, door haar vernietigd zal worden. Vernietigd. Want wie zo nog de liefde ziet als iets waarover reglementen kunnen worden opgesteld, waarover men meningen ten beste kan geven, waarbij men niet te min hoeren en heiligen over één kam scheert, die ziet bij zijn liefde tevens haar tegenhangers, haat, ontucht. Dat is niet wat liefde is. Liefde heeft als tegenhanger not to be, niet zijn. Haten is wensen dat dingen niet zijn. Het komt daarom enkel voor bij mensen die slechts wensen liefde hebben, maar voor wie er bewustzijn de liefde zelf te groot is. Of, zo je wilt, wie er bewustzijn voor liefde te klein is. En daarom, wanneer deze mensen die zichzelf zo klein zien, daardoor denkend dat ze groter zijn dan de anderen, zich zullen moeten meten met de krachten der liefde. Je begrijpt het wel, dan is de uitslag niet twijfelachtig.
Nou ja, dat is wel een hele bijzondere tegenhanger, inderdaad.
Dat is een verschil, hè?
Ja, zeker.
Je moet echt heel goed zoeken om te denken dat het iets met elkaar te maken heeft, vind ik.
Ja. Nou, dat is interessant.
Zoals Shakespeare ook zei, nothing is good or bad, but thinking makes it so.
Ja, helemaal waar, hè?
Ja.
Ja.
Ik vind het een heel rijk boek. Als je alles zo bekijkt, goed gedocumenteerd, vind ik het ook. Je hebt het heel goed gedaan.
Dank je wel.
Mooi. Is er nog iets waarvan je zegt van, nou, dit wil ik meegeven aan de luisteraars met betrekking tot het boek, wat je heel bijzonder daaraan vindt?
Ja, ik denk dat het een boek is wat je, als je het vasthoudt, gaat het bijna al leven, vind ik.
Ja.
En het is zo divers dat je ook gewoon het open kan maken en een stukje kan lezen zonder dat je moet denken van ik moet van A naar Z lezen. Ja. En lees vooral tussen de woorden door. Want
ja,
mijn doel wat ik, is redelijk bereikt, vind ik, om al die stukken van hem te vinden die zo losser dan los zijn.
Ja.
En die tot nu toe eigenlijk niet zo in het daglicht traden.
Lucy, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek en het mooie boek.
Jij
succes
ook.
Met liefde op zoek naar zichzelf. Dank je wel.
Dit was Hello Radio Spirituality voor vandaag. En volgende week zaterdag zijn we weer vanaf 12 uur. Meer informatie over onze gastsprekers en het naluisteren van onze programma's kan op onze website helloradio.eu. Prettig weekend en tot volgende week.